Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van de vreze des Heren en wel uit Psalm 19, het vijfde vers: des Heren vreze strijn. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Het vijfde van Psalm 19. Lezen wij uit Gods heilig en onfeilbaar woord 1 Koningen 18, de versen 1 tot en met 16. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen Psalm 119 en daarvan het 10e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringd door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken. Om u te zien ter hoge vierschaar train tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Wij noemden u dus 1 Koningen 18 vers 1 tot 16, de 12 artikelen en het 10e vers van Psalm 119.
En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: Ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen, en de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja de hofmeester geroepen. En Obadja was de Heere zeer vrezende, want geschiedde als Izebel de profeten des Heren uitruwden, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: Trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En ze deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Achab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, zie, zo was hem Elia tegemoet en hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: Zijt gij mijn heer Elia? En hij zeide: Ik ben het. Ga heen, zeg uw heer. Zie, Elia is hier. Maar hij zeide: Wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heer uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is, waar mijn Heer niet gezonden heeft om te zoeken. En als hij zeide: Hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af, dat ze u niet hadden gevonden. En nu zegt gij: Ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de Geest des Heren u wegnam. En ik weet niet waarheen, en ik kwam om dat Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees de Heren van mijn jonkheid af. Is het mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des Heren doodde, dat ik van de profeten des Heren 100 man heb verborgen, elk 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: Ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide: Zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal verzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zeide het hem aan. En Achab ging Elia tegemoet. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
tekst voor de prediking kunt u vinden in 1 Koningen 18 en daarvan versen 3 en 4. En Achab had Obadja de hofmeester geroepen en Obadja was de Heere zeer vrezende. Want er geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 man in een spelonk en onderhield hem met brood en water. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Deze tweede dienst die we in het bijzonder ook afgezonderd hebben, om uw woord te verkondigen, niet alleen aan de ganse gemeente, maar ook in het bijzonder aan onze jonge mensen. Om ze op te wekken de Heere te vrezen. Gelijk Obadja ook van zichzelf mocht getuigen, ik uw knecht nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Open toch de ogen van onze jongens en meisjes, dat elke dag die aan hen voorbij gaat en de Heere nog niet gevreesd wordt, een verloren dag is. Maar open ook de ogen van onze ouderen als ze terugblikken op hun eigen jeugd. Hoeveel dagen ze de Heere het tot nu toe nog niet gevreesd hebben. Opdat het ons tot schuld zal worden. Opdat het ons tot smart zal worden. En dat we gaan roepen tot u, o Heere, of gij toch die kostelijke weldaad, die heerlijke gave van de vreze des Heeren, in ons hart wilt werken. Want daar verbindt u toch zulke kostelijke beloften aan de vreze des Heeren. Die doet wijken van het kwade. Het is een springader des levens. En het is het beginsel van alle wijsheid. En dat hebben we nodig ook in deze tijd, waarin het zo donker is, waarin het schijnt dat de goddeloosheid alleen maar toeneemt, de onverschilligheid en de hardheid, en dat we een steeds kleinere minderheid worden in onze samenleving. En daarom bidden we van u of gij ook ons Obadja's wil geven, dienstknechten van de Heere, die op moeilijke posten toch consequent mogen zijn en zich mogen houden aan de wet Gods en dat vanuit de liefde tot die wet, niet vanuit een slaafse vrees, omdat zij bang zijn voor u, bang voor de straf, en niet vanuit een knechtelijke vrees, omdat ze hopen dat ze beloond worden, maar vanuit die tere kinderlijke vrezen, omdat ze geleerd hebben door genade u de Heere hoog te achten. Ontzag te hebben voor u, voor uw woord, voor uw volk en voor uw dag, voor uw wet, voor uw eer, voor uw dienst. En dat met liefde, omdat gij uw verkiezende liefde uitgestort hebt in het hart. En omdat gij hen voedt uit de bron, namelijk uit Christus, van wie toch gezegd wordt in Jesaja 11, dat de vreze des Heeren op hem zal zijn. Omdat hij gezalfd is met de geest des Heeren, de geest der wijsheid en des verstands en der sterkte. En Heere, daar doet u in delen, door genade. En wij bidden en smeken u daarom. En of gij daartoe ook al het werk dat weer aan zal vangen wilt zegenen. Werk van de zondagsschool. Dat ook onze kinderen al heel jong u de Heere mogen gaan zoeken. Zoals Samuel ook heel jong u de Heere mocht kennen. En ook het werk van de verenigingen. als Gods woord onderzocht wordt, dat er eerbied mag zijn wanneer het woord van God opengaat. En wij bidden u voor de meesters en de juffrouws en de leidinggevenden, of gij hen ook wilt helpen bij hun taak, en dat zij zich bewust zullen zijn hoe belangrijk hun taak is. Geef veel knieënwerk. Geef afhankelijkheid. Maar ook het werk van de catechisatie, als dat weer gaat beginnen. Als we morgenavond een avond hebben waarin jonge mensen zich aan zullen melden voor de belijdeniscatechisatie. Heere, u weet wat er in hen omgaat. Wilt gij toch de keuze van Mozes in hun hart leggen? En ook wanneer de gewone catechisaties weer gaan beginnen, wilt gij dan uw knecht de gezondheid en de kracht geven om hen te onderwijzen met liefde, met bewogenheid, betrokkenheid. Ja, Heere, dat uw Heilige Geest ons deel mag zijn. En dat we trouw mogen zijn aan de leer die gij ons toevertrouwd hebt. Met de oproep: bewaar het pand u toebetrouwd. En dat ook onze jongeren toch van u een heilbegeerig en een leergierig hart mogen ontvangen. Wilt gij ze vasthouden? Wilt gij ze omringen? Wees hen tot een vurige muur. En in het bijzonder bidden we u dan ook voor de opvoeding. Of gij ook de ouders wilt ondersteunen en sterken. En wijsheid wil geven. Opdat ook onze huisgezinnen een kerkje in de kerk mogen zijn. Dat de vaders priester mogen zijn in hun gezin. Om hun gezin voor te gaan. In gebed en in schriftlezing. En een voorbeeld mogen zijn voor hun kinderen. En daar waar geen vader is, wilt gij dan die moeders helpen en sterven als ze er alleen voor staan. Dat zij een moeder Israëls mogen worden of zijn voor hun kinderen. O, we smeken het u of gij ons wil helpen om onze kinderen vast te houden voor de waarheid. Daarom bidden we u ook voor degene die reeds de kerk en uw dienst de rug hebben toegekeerd. Dat gij aan uw verbond gedenkt. En ze terugbrengen op de erven van het genadeverbond. Opdat zij weer onder de middelen mogen komen. Tot blijdschap van het moeder- en vaderhart. Maar ook tot blijdschap van de kerk. Maar bovenal dat ze bekeerd mogen worden. We bidden van u of gij ook onze jongeren wilt helpen om oog te hebben voor elkaar. En elkaar aan te scherpen, op te wekken, te waarschuwen voor de zonde. Geef ons vrijmoedigheid om ook te waarschuwen, o Heere. Bewaar ons toch voor een Eli-gestalte. Dat we slap zouden zijn. Dat we onze kinderen nog niet eens zuur durven aan te kijken. Maar dat we het wel mogen doen zoals een van uw knechten het ook zegt. Dat wij het mogen doen met zoetigheid, met liefde, met honing. Zodat zij mogen proeven dat vader, moeder, leerkracht, dominee, ouderling, wie dan ook, bewogen is met het zielenheil. Help ons, daarom zalf ons met de Heilige Geest. We leven in een moeilijke wereld, Heere. En wij bidden u of gij ons wilt helpen om staande te blijven. We bidden van u of gij ook ons wil helpen om vast te houden aan de leer. En in het bijzonder bidden we u dat ook voor de studerende jongeren. Op wie ook veel afkomt. Dat zij toch vast mogen houden aan het gezag van uw woord. Daarom bidden we u. Of gij dat woord wilt inschrijven in hun harten. Bedenk ons, er gebeurt zoveel. We hebben het vanmorgen u de Heer ook al voorgelegd. We doen het nogmaals. Er gebeurt zoveel in de wereld en in de kerk. En het bedroeft ons, Heere. En het verontrust ons ook. En wij smeken u of gij ons daarin toch wil helpen. om in de tere vrezen des Heren te wandelen. En ook de tekenen der tijden te zien in het licht van de Heilige Schrift. Opdat wij het zullen verstaan, hij komt om de wereld te richten, de wereld in gerechtigheid. En Heren, dan worden wij er ook voor geplaatst, als dienaar des woords, om rekenschap af te leggen van de zielen die u hebt toevertrouwd aan ons. Dan blijft er niet anders over dan schuld, dat belijden we voor uw aangezicht. We smeken u daarom om getrouwmakende genade. In onszelf geen kracht, geen bekwaamheid. Maar Heren, dat wij dan mogen steunen op de belofte die gij zelf uitgesproken hebt. Volg mij na en ik zal u een visser der mensen maken. Heren, wilt u ons dat geven? Wilt u dat ook geven aan de kerkraad? Als de broeders weer gaan beginnen met de huisbezoek. Geef weer een gewillig volk om hen te ontvangen. En geef open gesprek. Maar geef ook bewogenheid en teerheid en liefde bij de broeders. Opdat zij ook vanuit het zondaarsbestaan opkomen naar de gemeente toe. Vanuit de diepte, niet vanuit de hoogte. Ootmoedig. U zegt het ook tegen de ouderlingen. Zij met de ootmoedigheid bekleed. Om geestelijke leiding te mogen geven aan verdrukten, ongetroost, door onweder voortgedreven, aan zieken, aan weduwen en weduwnaren, alleenstaanden. Er is zoveel leed, zoveel moeite, zoveel verdriet in de gemeente. En wij bidden u, o grote herder der schapen, of gij toch de gemeente niet wil verlaten. En of gij ze wilt opzoeken. In de heggen en in de stegen. Opdat zij meegenomen zullen worden door uw knechten. Naar de bruiloft. Naar het koninkrijk der hemelen, Heren. Heren, we smeken u of gij toch wilt zijn met uw volk Israël. Denk toch aan uw verbond en bekeer ze toch dat u neemt dat deksel van wetticisme van hen af, opdat zij gaan zien dat zij de Christus der Schriften nodig hebben. Wees daar waar grote rampen geschieden in deze wereld. Wilt gij de hulpverlening zegenen en denk in het bijzonder ook aan uw kerk in die gebieden. Maar wees met alle mensen. Gij zijt bewogen over alle mensen, o Heren. Gij doet goed aan alle mensen. Open onze ogen daar toch voor. Dat die rampen in deze wereld ons wat te zeggen hebben. Gelijk wij ook in deze geschiedenis zullen horen. En dit alles smeken wij niet omdat wij zulks verdiend hebben. Maar enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 25 vers 3, 5 en 6. De Heere zegene u en uw gaven. 3, 5 en 6 van Psalm 25. dan zingen wij straks na het amen van de prediking het 9e vers van Psalm 103. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Het 9e van Psalm 103. Gemeente, jongens en meisjes, we gaan weer beginnen met het nieuwe winterseizoen. En dan worden jullie weer hartelijk opgewekt om daaraan mee te doen. Om naar de catechisatie te komen. En ouders, het is heel belangrijk dat u daarachter staat. Dat u een beetje belangstelling toont. Wanneer die kind er naartoe gaat, wanneer die kind terugkomt. Er hoeft echt niet zoveel tijd in gestoken te worden, maar dat je gewoon eventjes vraagt, hoe was het? Waar ging het over? Moest je nog wat leren? We hebben een grote gemeente, we hebben veel jeugd. 10 catechisatiegroepen. Dus de dominee die moet dat wel een beetje bijhouden uiteraard. De absentielijsten bijvoorbeeld. Maar u kunt wel nagaan dat ik niet alles na kan lopen. Daar hebben we elkaar ook voor nodig. Om dat met elkaar te doen. En bel me gerust maar op als er iets is. Ik zal ook proberen contact te houden als er iets is. Ook als er iets bijzonders is met uw kind. Bel me alstublieft op. Dat vind ik fijn, want daar kan ik er rekening mee houden. De huisbezoeken gaan ook weer beginnen. Heet de broeders hartelijk welkom. Schep ruimte in uw agenda. En vaders en moeders en jongens en meisjes, zorg dat jullie er allemaal zijn. Ik begrijp best wel dat er studerende jongeren in ons midden zijn die door de week niet thuis zijn. Maar het is van belang dat jullie er ook zijn. Ik weet ook best wel, we zijn allemaal nuchter genoeg, dat je in 1,5 uur tijd niet precies kunt vertellen wat er allemaal in je hart omgaat. En dat jij dat misschien ook best wel moeilijk vindt om iets persoonlijks te zeggen tijdens zo'n huisbezoek. Maar je aanwezigheid is al belangrijk. Ook voor de ouderlingen. En als je dan niet iets durft te zeggen, dan vraag je maar wat. Dat mag ook. Maar de ouderen in ons midden, die zullen dat zich ook herinneren. Dat herinner ik mijzelf ook van huisbezoek. Dat als wij erbij zaten, dat je toch een indruk krijgt. Indrukken zijn niet onbelangrijk. Als God in je leven komt, dan laat God je ook terugblikken. Met name op de indruk die Hij al gegeven heeft toen je nog onbekeerd was. En dat kunnen tweeërlei indrukken zijn. Dat kunnen indrukken zijn van dood en eeuwigheid. Dat je even de ernst voelde van de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering. En dat je voelde hoe erg het is om bijvoorbeeld zomaar een vloek uit te spreken. Dat zijn indrukken. Dat weet ik uit mijn eigen jeugd ook nog wel. Maar er is ook een andere indruk en dat zijn de indrukken van de godsvrees. Dat je zomaar even voor een moment merkt bij iemand, dat is een man, dat is een vrouw die de Heere vreest. En daar kan ook een hele positieve indruk achterlaten. Dat je even voelt jaloers te zijn op zo'n iemand. Terecht overigens. Ik moest er net zo aan denken toen we het 6e vers van Psalm 25 met elkaar zo. Het goed dat nimmer meer vergaat. zal hij ongestoord verwerven. Wat topt de mens toch wat af door onbekeerd te blijven? Wat is dat ook ontzaglijk gevaarlijk? En wat is het toch goed om de Heere te gaan zoeken? En dat de Heere zoveel middelen verstrekt. We kunnen gerust zeggen dat we in een tijd leven dat er enorm veel middelen beschikbaar zijn. Als je alleen al denkt aan onze scholen en in het kerkelijke leven wat er allemaal gedaan wordt en de boeken die uitgegeven worden en ook de middelen om onze kleine kinderen te vertellen van de Heere en van de prachtige Bijbelse geschiedenissen. Er zijn ontzettend veel middelen beschikbaar. We zijn verwend, gemeente. Daar kleeft ook een groot gevaar aan dat de dingen zo heel gewoon zijn. En dat het ook wel echt iets bijzonders moet zijn, willen we nog de aandacht geven ergens aan. Dat is een gevaar, gemeente. Ook voor jullie jonge mensen. Als het niet flitsend is, of het pakt niet, dan haken we al gauw af. Wij worden mensen die door de digitaliteit, de digitale wereld helemaal beïnvloed worden. En dat wij moeite hebben om meer dan 10 minuten ons ergens op te concentreren. Dan moeten we voor waken, moeten we proberen ook met elkaar ons best voor te doen dat wij niet zodanig beïnvloed worden door deze dingen dat we al afhaken wanneer het een beetje saai wordt misschien of een beetje dogmatisch of een beetje moeilijk. Het moet een hapklare brokken zijn tegenwoordig, dat weten we allemaal. Maar we zijn diep afhankelijk van de Heilige Geest. Ik ben ervan overtuigd, gemeente, dat als de Heilige Geest gaat werken in je hart, dat er een opmerkelijke belangstelling gewerkt wordt. Een opmerkelijke belangstelling naar de genademiddelen, naar wat Gods knechten te zeggen hebben. Een opmerkelijke belangstelling ook naar Gods volk, ook naar huisbezoek. En dan kan het wel eens een teleurstelling zijn voor je. Dat je zegt, oh, ik had er zulke hoge verwachtingen van. Maar breng het dan maar voor de Heer. Al die dingen die soms door je heen gaan. Leg het maar voor de Heer neer. We willen proberen aan de hand van de geschiedenis die we samen gelezen hebben. Te luisteren naar een man, ik weet niet hoe oud hij is als wij hem aantreffen in de geschiedenis, maar die getuigen mocht, ik uw knecht vrees de Heere van mijn jongheid af. Dat is Obadja. Obadja dient de Heere op een hele bijzondere plaats. Obadja is geen theologiestudent. Hij werkt niet ergens op het zendingsveld. Hij is ook geen meester voor de klas, wat ik jullie trouwens aan kan bevelen, jongens. Om naar de pabo toe te gaan, er is behoefte aan. Maar hij was hofmeester aan het hof van Achab en Izebel. En dan luisteren we naar wat is zijn kracht. En ten tweede zijn taak. Obadja, kom, span een paard, 2 paarden, wij gaan erop uit. We gaan zoeken. We gaan zoeken naar gras, we gaan zoeken naar water, voor mijn paarden, voor mijn muilezels. Het is Achab die de opdracht geeft aan Obadja. Obadja is zijn trouwe hofmeester. Achab had hem aangenomen toen hij solliciteerde. Hofmeester is een hele belangrijke positie. Wat is mijn taak, heer koning? En op Agab die haalt een grote bos met sleutels tevoorschijn en reikt die Obadja toe. Zie je deze sleutels, Obadja? Deze sleutels geven toegang tot alle kamers in het paleis. En jij bent voortaan verantwoordelijk voor alle vertrekken in het koninklijk paleis. En jij moet leiding geven aan het personeel in het koninklijk paleis. En jij bent verantwoordelijk voor de magazijnen, voor de paardenstallen, voor de stallen van de muildieren. Dat zijn de rijdieren van de koning. En Agab had nogal wat paarden en muildieren. De ongewijde geschiedenis vertelt ons dat Agab 2000 strijdwagens had die voorzien moesten worden van paarden. Wij zouden vandaag zeggen dat waren de tanks uit die tijd. Want zijn vader Omri was een hele beroemde koning. En Agab had natuurlijk het leger van Omri gekregen. O ja, daarin strijdt Agab tegen het woord van God in, want de koningen van Israël mochten geen paarden bezitten. Maar daar trok hij zich niet van aan. Agab was immers een goddeloze koning. En hij was getrouwd met Izebel. Wij kennen die vrouw. Een gevaarlijke vrouw. Wat is dat toch gevaarlijk met wie je omgaat en met wie je gaat trouwen. Als het gaat om iemand zoals Izebel. Een vijandin van God en van zijn volk. En deze Izebel die had natuurlijk haar goden meegenomen. En Agab was tegelijk doorheen gepakt. Dat was een godsdienst die sloot precies aan bij zijn hart. Wat was dat voor een godsdienst? Baal en Astarte. De vrouwelijke afgodin die zorgden voor welvaart. Baal ging slapen samen met Astarte als de winter aanbrak. Maar als het voorjaar aanbrak dan ontwaakte Baal en Astarte. En dan zorgde Baal en Astarte voor de vruchtbaarheid van de akkerbouw. En dan zorgde Baal voor de dauw. En dan zorgde Baal voor de regen. En zomers, dat was het hoogtepunt voor Baal en Astarte. Dan mocht je genieten van datgene wat Baal gaf aan vruchtbaarheid en aan vruchten op de akker. Ja, dat was een godsdienst die sloot precies aan bij Agab en Izebel. Want Baal en Astarte waren zodanig in hun uiterlijk uitgebeeld dat dat seksuele prikkelingen gaf. Zodat de mannen en de vrouwen opgewekt waren om elkaar te zoeken en ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk nakomelingen zouden komen. Daar zorgden Baal en Astarte voor. Baal en Astarte, dat waren beelden die zorgden eigenlijk ervoor dat de mensen allerlei seksuele fantasieën kregen in hun gedachten. Overal kon je dat aantreffen. In de steden van het 12-stammenrijk. Baal en Astarte stimuleerden de genotscultuur. Je moet genieten van elke dag. Je moet genieten van je geld en van je eten en van je drinken. Horen we daarin niet onze tijd, jonge mensen? Hoe het vandaag aan de dag eraan toe gaat in onze samenleving. Staat werken en geld verdienen en de welvaart niet nummer 1. Er zijn 3 partijen bezig om een kabinet te gaan vormen. Is dat niet van belang dat de welvaart in Nederland natuurlijk gehandhaafd moet worden. Dat we allemaal blij zijn dat de economie aan het groeien is. Dat we meer kunnen uitgeven. Dat we meer kunnen genieten van datgene wat deze samenleving ons te bieden heeft. En zien we overal niet dat de Baal en Astarte cultus hoogtij viert? Dat de mensen helemaal geen behoefte hebben aan godsdienst? En dat ze godsdienst eerder een bedreiging vinden dan noodzaak? En wordt het niet gestimuleerd om zoveel mogelijk te genieten? En zien we niet allerlei prikkelende beelden telkens naar ons toekomen om ons te verleiden op seksueel gebied? En dat heerste vooral aan het hof van Agab en Izebel. Zeg Obadja, ja wat is er? Heb je wel goed nagedacht om daar naartoe te solliciteren? Om daar een baan te zoeken aan het hof van Agab en Izebel, zo'n omgeving. Met zoveel verleiding. Kun je niet beter een veiligere omgeving zoeken, een betere werkgever, zodat je tenminste ook nog een klein beetje je principes kunt handhaven? Zo breng je jezelf toch in moeilijkheden. Agab, wat zoek je toch om daar te gaan werken? En toch, hij doet het. Want Batja heeft een geheim. Dat geheim, jongens en meisjes, dat is dat hij de Heere vreest. Er staat er in onze tekst ook nog een woordje bij. En Batja was de Heere zeer vrezende. Nee. Hij was niet bang voor God. Zo gebruiken wij het woordje vrees. Ik vrees dat het gaat onweren. Ik vrees dat ik een slechte boodschap zal krijgen van de dokter. Maar nee, dat betekent dat woordje vrezen hier niet. De Heere vrezen, dat betekent niet dat je bang bent voor God. Dat je kruipt voor God. Dat je bang bent om gestraft te worden door God als je iets zondigs doet. Dat je bang bent om naar de hel toe te gaan. Ja, die vrezen die is er wel. Die is er in een natuurlijk mens die opgevoed is bij God en zijn woord. Die vrees die voel je soms in je geweten wanneer je iets verkeerds doet. En dan als er iets gebeurt daarna, dan denk je van, oh, dat is een straf van God. Want stel je voor dat je vlak daarna ziek wordt. Of je krijgt vlak daarna een ongeluk. Dan denk je, oh, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ik misschien gestraft ben omdat ik dat gedaan heb. Dan koppel je dat aan elkaar. Dat is de slaafse vrees. Of dat je de Heere vreest om beloond te worden. Zoals je vroeger misschien wel eens gedaan hebt als jongetje bij die meester die zo streng is. Helemaal geen leuke meester. En je kon ook merken dat hij soms in de klas er voorkeuren op nahield. En dat je dacht, weet je wat, ik probeer ook een wit voetje te halen bij die meester. Zodat die meester mij gaat belonen. Zodat die meester mij gaat voortrekken. Dat noem je een knechtelijke vrees. Zo kun je ook met God helaas omgaan. Dat je denkt, als ik nou dit doe en ik doe een beetje vroom, dan kom ik misschien wel in de hemel. Dan word ik misschien wel gezegend door God. Omdat ik goed mijn best doe. Maar dat is bij Obadja niet het geval. Het gaat hier om de liefde. Het gaat hier om dat hij de Heere lief heeft. En dan staat er zo treffend dat hij van zichzelf mag getuigen. Ik, uw knecht, vrees de Heere van mijn jongheid af. Zitten die kinderen van 4 jaar in de kerk? Ik hoop het wel. 4 jaar oud. Het grondwoord in het Hebreeuws doet denken aan een jongetje van 4 jaar oud. En vanaf die tijd mocht Obadja de Heere vrezen. De Heilige Geest ging al heel jong werken in zijn hart. Daar heeft de Heere recht op, jongens en meisjes. Dat je al vanaf je kinderjaren de Heere gaat lief krijgen. Elke dag dat je de Heere niet lief hebt, is een verloren dag. Elke dag dat je de Heere niet vreest, is een verloren dag. Weet je dat? Het is zo belangrijk om daarover na te denken, kinderen. Ik ben blij dat jullie in de kerk zitten. Zodat je dat gaat onthouden. Wat dat is. Om heel jong de Heere te mogen dienen. Ik moet van mijzelf zeggen, helaas. Dat dat in mijn kinderjaren nog niet gebeurd is. Dat dat pas gebeurde toen ik 19 jaar oud was. Dat is erg laat. Weet je dat? Want dat betekent wel dat je 19 jaar lang onnut op de aarde bent geweest. 19 jaar lang de Heere hebt bedroefd door onbekeerd te blijven. Want de Heere die roept ons tot bekering. En de Heere heeft recht op de waarachtige bekering. En de Heere doet niet anders dan goed. Ik zeg dat nog een keer. De Heere doet niet anders dan goed. Hij wandelt je na. Hij kleedt je. Hij geeft je eten. Hij geeft je onderdak. Je leeft nog niet in een land waar een grote orkaan over Nederland gaat. En misschien denk je wel, ja, dat gaat hier toch niet gebeuren. Oh nee. Dan moet je maar eens naar je oma gaan. En dan moet je haar eens vertellen. U hebt toch de ramp van 1953 meegemaakt? Dat is echt nog niet zo lang geleden, hoor. Dat er een stormvloed kwam. Extra hoogwater en daarbij een stormwind. En dat zo de dijken kapot geslagen werden. Door de kracht van de natuur. En dat honderden mensen in Nederland die vlakbij verdronken. Een geestel Gods, hoor. Dat de Heere waarschuwt. Want ons land maakt zich rijk voor het oordeel, hoor, gemeente. Echt waar. Als we letten hoe de goddeloosheid in ons land toeneemt. En dat de Heere nou je roept. Obadja betekent dienstknecht van de Heere. Dat hij nou in waarheid echt een dienstknecht van de Heere mocht worden door genade. Doordat de Heere hem een nieuw hart gaf. Dat hij de Heere ging lief krijgen. En eerbied ging krijgen voor de levende God. Als je heel jong bent, je bent nog een kleuter, dan heb je natuurlijk nog niet zo veel kennis. Dan weet je nog niet zoveel. Maar als je de Heere mag vrezen, dan zul je met de kennis die je vader en moeder je meegegeven hebt, die je op de kleuterschool krijgt, op de basisschool, op de zondagschool, die ga je dan ook daadwerkelijk geloven en gebruiken. Als je heel jong de Heere
mag vrezen, dan ga je echt bepaalde kinderzonden niet doen. Dat klinkt een beetje moralistisch als ik dat zo zeg. Hè? Dan ga je geen rolletje snoep stelen. Dan ga je geen geld stelen uit je moeders portemonnee. Dan ga je niet vloeken. Dan doe je niet mee met pesten op schoolplein. Dan ga je niet klieren in de klas. Maar dan wil je gehoorzaam zijn. Dat klinkt een beetje moralistisch. He, daar bedoel ik mee alsof iemand dan een heel lief zoet ventje wordt. En een heel lief meisje wordt. Maar dat is ook echt zo. En dat niet om beloond te worden, maar dat gaat vanzelf. En als je dan toch iets verkeerds doet, want je hebt ook nog boosheid in je hart, dan word je daar ook echt verdrietig over. Dan ga je dat eerlijk tegenover de Heere belijden. En dan beloof je dikwijls tegen de Heere, zo heel eenvoudig, zo kinderlijk: Heere, ik zal dit niet meer doen. En omdat je gehoord hebt op school dat er vergeving is, vraag je ook om vergeving. En omdat je gehoord hebt op school dat de Heere Jezus gestorven is voor de zonden, ga je ook daar je op richten. Hoewel je dat allemaal niet snapt. Hoewel je dat allemaal nog niet verstaat. Maar een kind die de Heere vreest, die valt op. Hou dat maar goed in de gaten. Ik heb het wel eens meer genoemd in uw midden. Lees dat prachtige kinderboekje over Leen Potappel. Lees het je kinderen voor. Daar zie je een prachtig voorbeeld van een kind die de Heere mocht vrezen en hoe hij opviel. En als je de Heere vreest, dan moet je er maar op rekenen dat je geplaagd wordt daarom. Ach, jij bent zo vroom. Dat gebeurde bij Leen ook. Ze pakte zijn klompjes en ze gooide zijn klompjes in het water. En toen begonnen ze allemaal te lachen en te juichen. De klompjes van Leen Potappel. Omdat hij zo'n vroom ventje was. Ze plaagden hem om zijn vroomheid, hoor. Echt waar. Al Gods kinderen weten daarvan in hun leven. Maar ook de kleine kinderen die de Heere mogen vrezen. Vrees jij de Heere ook al, mijn kind? Jong de Heere vrezen. Wilhelmus Abrakel was ook een die jong de Heere vreesde. En die schrijft daar hele mooie dingen over in de redelijke godsdienst. Hij zegt: zij groeien met de jaren. Langzamerhand, gelijk een klein boompje. Maar hij zegt: juist diegenen die van jongs af aan de Heere vrezen, worden dikwijls eikenbomen der gerechtigheid. En van grote betekenis in de kerk en in de samenleving. En dat was bij Obadja ook het geval. Hij was de Heere zeer vrezende. Spreukendichter geven duidelijke voordelen bij de vreze des Heeren. Ik zal er een paar lezen. Uiteraard natuurlijk die bekende tekst, Spreuken 1, vers 7, daar staat: en de vreze des Heeren is het beginsel der wetenschap. Wat betekent dat? Als je de Heeren vreest, jonge mensen, dan word je slim. Geestelijk slim. Dan krijg je geestelijke antenne. Een invoelingsvermogen. Als je dan ergens komt, dan voel je al aan hoe je hierop reageren moet. Dan voel je al aan of dat wel of niet mag. Of dat wel uit God is of niet uit God is. Dat is het beginsel der wetenschap. De vreze des Heren zorgt ervoor dat je op het juiste moment het juiste woord kunt spreken. De vreze des Heren is het beginsel der wetenschap. De vreze des Heren doorziet de tijd waarin wij leven. Doorziet soms de dingen die gezegd worden. De vreze des Heren voelt ook aan wat echt is en wat niet echt is. Ook wanneer een dominee aan het preken is. Of wanneer iemand aan het praten is over godsdienstige dingen. Ik ga verder bladeren. Spreuken 8, vers 13. Daar lezen wij: de vreze des Heren is te haten, het kwade, de hoovaardigheid, de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. De vreze des Heren haat. Dat is natuurlijk een heel erg woord, jongens en meisjes. Als ik iemand haat, dat is heel erg. Dat mag niet. Ik mag natuurlijk niet iemand haten, want dan wil ik eigenlijk iemand doden. Maar wat je wel mag haten, dat is het kwade. Dat staat hier. En dat doet de vreze des Heren. De vreze des Heren, die haat dat. Ik weet nog goed, toen pas de Heren mocht vrezen, jongens en meisjes, dat iemand die lieve naam Jezus misbruikte. Op de Driestar was dat. Bij een kopieerapparaat. En het was ook gewoon een jongen die dus opgevoed was bij de Bijbel. En het ging als een dolksteek door me heen. Zo'n pijn deed me dat. Zodat ik vanuit de vreze des Heren, ik zeg het met alle bescheidenheid hoor, die jongen mocht waarschuwen. De vreze des Heren haat de mond der verkeerdheden. Als je echt de Heren teer vreest, dan voel je aan van, nu zijn we aan het roddelen. Daar mag ik niet aan meedoen. De vreze des Heren doet ook wegvluchten bij de zonde vandaan. Dat deed Jozef wegvluchten bij de vrouw van Potifar. Hij kon niet langer meer in gezelschap van die vrouw blijven. Want die vrouw die deed niet anders dan dag in dag uit hem als 17-jarige jongen proberen te verleiden. Om met hem, met haar wat seksueel plezier te hebben. Dan vlucht je daarbij vandaan. Dat doet de vreze des Heren. Ik zal nog een tekst lezen. Er zijn zoveel teksten in het boek Spreuken. 14, vers 26. In de vreze des Heren is een sterk vertrouwen. En hij zal zijn kinderen een toevlucht wezen. Dan wordt de vreze des Heren vergeleken met een burcht, een kasteel. Waarin je kunt vluchten. Zoals dat vroeger gebeurde, wanneer de boeren overvallen werden door rovers. Dan konden ze vluchten naar het kasteel van hun heer. En dan stond de brug open en die boeren die konden daar naartoe. En dan werd de brug opgehaald en dan waren ze veilig in dat kasteel. Zo is de vreze des Heren een burcht, een veiligheid. Dat beschermt een mens. Ik heb wel eens gezegd, de vreze des Heren maakt van een mens een gladde aal. Denk maar aan Daniel. Zijn collega's probeerden hem ergens op te pakken. Maar hij was gewoon niet te pakken. Hij bevond zich in de burcht van de vreze des Heren. En de vreze des Heren beschermde hem ook tegen de muilen van de leeuwen. Laatste tekst uit Spreuken. Spreuken 14 vers 27. De vreze des Heren is een springader des levens. Om af te wijken van de strikken des doods. Springader. was ontzettend belangrijk in het Oude Oosten. Ahab had er misschien wel duizenden goudstukken voor over als hij ergens een springader kon vinden. Maar de vreze des Heren was een springader. En dat zien we juist bij Obadja openbaar komen. Want Obadja leefde in de tijd van Elia, die godsgezant, die boeteprediker. Elia was de man van de wet. Elisa was de man van het evangelie. Elia was de man van het oordeel. Elisa was de man van de wonderen. En Elia kwam opeens op. Wij lezen daarvan in 1 Koningen 17. Je leest niets van zijn afkomst. Tisbiet, maar meer ook niet. En hij drong door tot het hof van Ahab en daar moet Obadja bij zijn geweest. Dat kan gewoon niet anders. En toen heeft Elia zijn vinger opgestoken en het oordeel aangekondigd dat er geen druppel regen meer zou regelen en geen druppel dauw meer zou zijn dan naar mijn woord. En zo vertrok hij en hij verdween in het niet. En wat Ahab ook ondernam om hem op te zoeken. Maar Elia was niet te vinden. En toen begon het. En na 3,5 jaar. En dat is toch een lange tijd. En ik heb gelezen ergens dat dat heel opvallend was. Dat dat juist alleen het 10-stammenrijk teisterde. En 2-stammenrijk niet. Juda. Daar was wel regen. Daar was wel dauw. Maar het 10-stammenrijk niet. En dat de Heere juist de regen pakt. En de dauw. Dat was immers wat Baal verzorgde. En Astarte voor de regen. En voor de dauw. Voor de vruchtbaarheid. En wat kon dan Baal en Astarte doen? Een ramp, hebben ze tegen elkaar gezegd. En in hun eenvoud dachten ze dat Elia daar de oorzaak van was. En daarom gaven ze de opdracht om Elia op te zoeken en ook over de landsgrenzen heen. Vroegen ze of Elia hier was en of ze hem wilden uitleveren zodra ze hem zagen. En dan liet Ahab hen een eed afleggen als ze nee zeggen. Ze zeiden van nee, we hebben Elia hier niet aangetroffen. Overal werd hij gezocht en ze konden hem niet vinden. En opeens zegt de Heere, ga en vertoon je aan Ahab. Daar gaan ze, Ahab en Obadja. Jij gaat die kant op, ik ga die kant op. Zoeken voor mijn dier. Ach, zorg de Ahab maar eens voor zijn ziel, in plaats van voor zijn paarden en zijn muildier. Maar Obadja gaat die kant op. En opeens, daar staat de profeet Elia voor. Mijnheer Elia, gij hier, zegt Obadja. En in eerbied knielt hij voor Elia neer, omdat hij vanuit de vreze des Heren beseft dat hij te maken heeft met een profeet des Heren, met een gezant van God. En dan zegt Elia, ga naar je heer Ahab en zeg, Elia is hier. Nee, zegt Obadja, nee, dat doe ik niet. En dan komen we bij onze tweede gedachte, zijn taak. Want dan komt hij naar voren met dat hij dat niet doet om een bepaalde reden. Hij zegt, ik uw knecht, vrees de Heere. Van mijn jongheid af. Hij wil daarmee zeggen, ik handel vanuit de vreze des Heren, Elia. Ik neem mijn beslissingen vanuit de vreze des Heeren, Elia. Ik heb een bepaalde positie aan het hof van Agab. En die positie is van belang. En als ik straks naar Agab toe ga en u bent er dan niet, dan zal hij mij doden. Nee, dat is geen angst van Obadja. Dat is niet een soort compromisgedrag van Obadja. Maar dat is omdat hij voelt dat hij een hele belangrijke verantwoordelijke taak heeft. En dan zegt hij het ook. Is het uw knecht niet aangezegd dat ik 100 profeten verzorg? 2 groepen van 50, elk in een spelonk. En daarmee laat Obadja ons iets zien, gemeente. Hoe de Heere zijn kerk onderhoudt in een donkere tijd. Dat je op 3 manieren dus kerk kunt zijn, te midden van een cultuur die lijkt op de Baal en Astarte cultuur. Op 3 manieren. De ene manier is de manier van Elia. Dus dat je vertrekt. Hij moest trouwens vertrekken. En dat je niet meer te vinden bent. Dat je zegt, waar is de profeet des Heer? Dat is die ene manier. Dat gebeurt ook soms. Dat een kind van God vertrekt. Een knecht van God vertrekt of weggenomen wordt. De andere manier, dat is de manier van de ondergrondse kerk. Zoals die 100 profeten. Dat zij zich verstoppen. Dat zij niet vertrekken, maar dat zij zich verstoppen. Met gevaar voor hun leven. Want wij lezen immers dat Izebel er echt op uit was om alle profeten des Heeren uit te roeien. Er mocht niets overblijven van die kerk des Heeren. Daar zit de duivel achter. Dat is vandaag aan de dag niet anders, gemeente. Die andere manier, die derde manier, is de manier waarop Obadja in de samenleving bleef. En die is hoogst actueel, jonge mensen. Obadja die voegde zich niet bij die 100 profeten om zich te voegen bij de ondergrondse kerk. En hij ging ook niet emigreren, maar hij koos een positie aan het hof van Agab en Izebel. Want hij had een geheim, dat was de vreze des Heeren. En die vreze des Heeren, die gaf hem ook in dat hij daar wel eens van betekenis kon zijn voor de kerk des Heeren. Denk je daar ook wel eens over na? Wanneer je een opleiding kiest, wanneer je een beroep kiest. Wanneer de Heere laat zien dat je bepaalde gaven hebt. Dat je niet alleen maar denkt van hoe kan ik hier een succesvolle carrière mee behalen in onze samenleving. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik straks een heel goed salaris heb. Dat ik een goede toekomst kan opbouwen voor mijzelf. Kijk, dat doe je wanneer je de Heere niet vreest. Echt hoor, dan ben je alleen maar gericht op het hier en nu. En dan is de godsdienst eigenlijk een onderdeel wat voordeel moet opleveren. En als dat geen voordeel oplevert, dan moet ik maar een andere godsdienst uit gaan kiezen. Een godsdienst die wat meer meewaait met de wind van deze tijd. Een godsdienst waarmee ik niet zoveel tegenstand zal krijgen. Een godsdienst waarmee ik niet een zuur gezicht zal oplopen. Een godsdienst waarmee ik niet van die radicale keuzes hoef te doen. Maar als je de Heere vreest, dan ben je radicaal. Want straks dan zal de Heere tegen Elia, ik heb er nog 7000 die de knie voor Baal niet buigen. En daar viel Obadja ook onder. Ook aan het hof van Agab en Izebel. Dat heeft Achab gemerkt. En daarom waren Achab en Obadja twee tegenpolen van elkaar. Er staat niet voor niets dat hij was de Heere zeer vrezende. Door genade legde hij zich daarop toe. Hoe meer Achab opging in de goddeloosheid van de Baalcultuur, hoe meer Obadja op de knieën te vinden was in de eenzaamheid. En zei, o God, dat leeft nou ook in mijn hart. Bewaar me toch voor de zonde, Heere. Want de vreze des Heeren geeft namelijk een teer gebedsleven. Heere, wend mijn oog van de ijdelheden af. Wat zal Obadja dikwijls zijn ogen dichtgeknepen hebben? Wat zal de Obadja dikwijls zijn oren toegestopt hebben? Wat zal Obadja zich dikwijls omgekeerd hebben? Obadja had natuurlijk allerlei redenen om naar diverse vertrekken toe te gaan. Wat zal Obadja dikwijls een eenzame plek gezocht hebben? Omdat hij wel gevoelde de pijn van de goddeloosheid. Heb je die ook wel eens gevoeld? In je eigen gezin, vader, de pijn ervan, moeder, van je kinderen, dat je eronder gebukt gaat, dat je zegt, ach Heere, die komen nou ook uit mij voort, dominee van je gemeente, de bewogenheid. Dat Obadja toch wist, ik moet hier niet weg. En dat zegt hij hier tegen Elia. Want ik heb een taak. Want de Heer gebruikte Obadja om met gevaar voor eigen leven brood en water te brengen bij die 100 profeten. In een tijd waarin het water bijna niet te vinden was. En brood heel schaars werd. 100. Dat heeft hij biddende ogen toe. In afhankelijkheid van de Heer. En hij zegt, Heer, wel ga ik dat doen. Elke dag misschien weer. Of misschien een paar keer in de week. Misschien wel 's nachts. Om niet gezien te worden. Maar het deed het vanuit de vrezen des Heeren. Hoe dat precies gegaan is, dat weten we natuurlijk niet. Maar hij houdt het hier Elia voor. Want hij sprak daarmee iets uit. En dat sloot precies aan bij het moment dat Elia zich openbaarde en liet zien aan Obadja. Want de Heer had een belofte gegeven. Aan het begin van hoofdstuk 18 kunnen we dat lezen. Daar staat, want ik zal regen geven op de aardbodem. Ach, dat had Achab natuurlijk niet verdiend. En Izebel helemaal niet. En het volk ook niet, gemeente. Maar de Heere gedacht nog aan zijn verbond. De oordelen gaan ook over de aarde. Ik moest er ook aan denken. Toen die orkaan over Sint Maarten gaat. Dan kun je wel zeggen dat is heel ver weg, dominee. Maar het is o zo dichtbij, hoor. De oordelen gaan over deze aarde. In Mexico de aardbeving. De overstromingen in India en in Bangladesh. En wat er ook allemaal gebeurt in de kerk. Ik heb het vanochtend ook gezegd. Het zijn de oordelen Gods. Die hebben ons wat te zeggen. Maar dat de Heere dan na 3,5 jaar zegt tegen Elia. Elia, ik ga het weer laten regenen. Wat een wonder is dat. Ik zal tonen dat de regen van mij komt. Ik zal mijn goedheid weer bewijzen. Ik zal mijn langmoedigheid weer bewijzen. Ik zal tonen dat ik nog gedachten des vredes heb over dat 10-stammenrijk. Ik zal tonen dat ik nog gedachten des vredes heb over de gemeente van Barendrecht. Hij stuurt zijn knecht weer terug naar het 10-stammenrijk. Om daar straks een preekstoel op te richten op de berg Karmel. En op te roepen tot waarachtige bekering. Om straks een revival te geven. Een opwekking. En Obadja is een instrument in Gods hand. Om die 100 profeten die het volk moeten onderwijzen. in de leer die naar de godzaligheid is, straks te kunnen onderwijzen, geliefd. Wat is dat een groot wonder, dat terwijl alles inzinkt, terwijl het niet alleen droog is op de aarde, maar ook in de kerk, dat je zegt, zou de Heere nog geestelijk leven geven? Dat de Heere ondertussen bezig is om toch zijn kerk in stand te houden, gemeente. Om zijn dienstknechten straks uit te stoten en het woord te gaan verkondigen. O Batja, ga naar je Heer Agab en zeg, Elia is hier. En dan vraagt O Batja de zekerheid. En hij krijgt de zekerheid. Hij krijgt de zekerheid. Zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft. Ik zal mij vertonen aan Agab. Wat een prachtige taak had O Batja, niet waar? Nee, hij was geen dominee. Hij was geen onderwijzer. Maar hij was hofmeester. Hij had een bestuurlijke taak. Hoe zou jij ook dienstbaar kunnen zijn in de dienst des Heren en voor de kerk des Heren? Heb je daar wel eens over nagedacht, jonge mens? Ik zal je wat aanreiken. Uiteraard moet je de Heren vrezen. Dat is de roeping. Ga daarvoor op de knie. Maar je kunt het eigenlijk het beste doen door je levenswandel. En ik weet wel, dat kan heel wettisch klinken. Dat je zegt, ja dominee, dan gaat u de slaafse vrees weer stimuleren. Of de knechtelijke vrees. Zo moet het toch ook niet, dat weet ik ook wel. Maar verlam me toch niet, wat ik zeg, door je levenswandel. Durf nou eens anders te zijn. Durf nou eens anders te praten. Durf nou eens andere keuzes te maken. De Heere zal je beschermen. Zo ben je ook van betekenis voor de kerk. Want de wereld let daarop. Absurde dingen worden er soms gezegd. In militaire dienst zei een keertje een tegen mij, u mag geen mas eten, jij mag geen mas eten. Nou ja, ik zeg, waarom niet dan? Nou, zegt, je kunt dat geld gebruiken voor de arme kinderen. Nou ja, ik zeg, kijk, dat kan inderdaad. Kijk, als ik nou 2 massen achter elkaar op zou eten, dan zou je echt de waarheid spreken. Maar de Heere geeft ons ook dingen om te genieten, hoor. De vrezen des Heeren, dat is niet een monnik die zich terugtrekt en zich onthoudt en smaakt niet, raakt niet. Nee. Dat zijn mensen die doen heel gewoon. Die doen heel gewoon. Maar niet abnormaal. Niet overdadig. Echt waar. Want dan gaat het vanzelf. Nou, daar doe jij zeker niet aan mee. Aan dat klasseavondje. Hoezo dan? Nou ja, dat denk ik zomaar. Ik heb niet op een reformatorische school gezeten. Dus dat was altijd popmuziek. En tot diep in de nacht met elkaar omgaan. Mijn vader verbood me. Natuurlijk. Maar dat doe jij zeker niet aan mee. Dat doet u zeker niet aan mee aan dat personeelsfeestje. Het gaat soms vanzelf hè, als je de Heere vreest. Maar daar gaat een geur van uit. Dat is ook van betekenis voor de kerk. De kerk moet niet de naam krijgen van, ach, kerkmensen, praat me er niet van. Praat me er niet van. Je moet maar niet met ze handelen. Moet net andersom zijn. Ze moeten zeggen, kijk, dat zijn nou mensen, daar kun je van op aan. Ja, die gaan naar de kerk. Ja, meneer de werkgever, waarom wilt u zo graag kerkmensen in dienst hebben? Waarom? Ja, daar kun je van op aan. Kijk, dat zijn van die kleine dingen waardoor je ook van betekenis kunt zijn voor de kerk des Heeren. De Heere vrezen. De Heere vrezen. Daar gaat het om. Ik moet eindigen. En we eindigen dan met: maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Amen. Dat is nou een vrucht van de wedergeboorte. Dat hebben we nou allemaal nodig. Dat Gij ons dat uit genade schenkt. En dat die vrucht openbaar mag komen. En zou U dat dan uit genade willen schenken, o Heere. Gedenk ons ook vanavond als we met de jeugd ook preekbespreking hebben. Wilt U ons nog een vruchtbare avond geven? Ga met ons als we deze plaats verlaten. Doe genadig verzoening over al het onze en hoor ons om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 111, het zesde vers.
Thank you.
We beginnen vanavond dus om 7:45. Dus alle jongeren vanaf 15 jaar zijn hartelijk welkom. Dus niet alleen maar de leden van de jeugdvereniging. Dus de catechisanten. Allemaal komen. Probeer het. Vanaf 15 jaar. 7:45. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.